Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Kinderen in de kerk hebben vast toen ze binnenkwamen al gezien waar het vanmorgen over gaat hier in de dienst. In ieder geval welke psalm we heel veel gaan zingen, de psalm waar we uit gaan lezen. Want als je naar het psalmbord kijkt, zie je heel veel keer psalm 35 staan. Nou, we gaan deze psalm, gaan we heel wat versen uit zingen vanmorgen met elkaar. En we gaan deze psalm ook met elkaar lezen als een psalm, een lied over het lijden. En als je dan zingt, en als het gaat over lijden, mag je ook gelijk al aan de Heer Jezus denken, die zijn leven gegeven heeft als de lijdende knecht. We zingen van psalm 35, nu het eerste en ook het derde vers. Nadat we ook vanmorgen naar de wet van onze God hebben geluisterd, zingen we verder uit deze psalm dan het 8e vers in de weergave van Weerklank. Psalm 35, het 8e vers. Maar luisteren we dus eerst naar de wet van God zoals die tot ons komt in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we met elkaar de Heer onze God gaan zoeken in het gebed en in onze voorbeden mogen we danken met de familie Lindhout, waar hun eerste zoon is geboren, Abel, Jesse. En we doen ook verder voorbeden voor alle zieken, de alleengaanden. En we bidden ook om een gezegende dienst. Een dienst waarin we ook ons voorbereiden op de bediening van het avondmaal. We zullen met elkaar gaan bidden. Heer in de hemel, wij komen vanmorgen tot u. En wij danken u dat we hier in uw huis mogen zijn. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes, kinderen. En Heer, wat bent u goed. Dat u luistert. Dat u ons ziet. Dat u ons kent. En Heer, dan weet u heel goed of de woorden van Psalm 35 vanmorgen heel direct bij ons leven aansluiten. Als we bestreden worden, als het zwaar is, als we in de storm staan, als de storm en de regen en de wind die de afgelopen week aan het waaien was, niet alleen buiten waait, maar ook in ons hart. En als we het zongen, twist met mijn twisters. Hemelheer, mijn bestrijders gaan tekeer. Heren, dan weet u ervan. Op welke manier dan ook, als we heen en weer geschud worden. Wees ons dan genadig. Het kan ook zijn, heren, dat we vanmorgen deze woorden zingen. De betekenis ervan begrijpen. Of misschien minder, maar dat het nog op afstand staat. Heere, geef dat wij vanmorgen als we de psalm zingen en lezen, onze blik vooral en boven alles mogen richten op uw Zoon, de Heer Jezus. Uw Zoon die gekomen is, afgedaald in deze wereld, gelegd in de kribbe, gehangen aan het kruis. Om zondaren te kunnen bevrijden. Om zondaren vergeving van zonde te schenken. Om eeuwig leven te bieden voor een ieder die gelooft. En Heere, zo bidden we u dat u onze schulden vergeeft. En dat u onze blik richt op u. Op het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Heere, juist ook in een dienst van voorbereiding. Op het avondmaal. Heere, dan bidden we u. Dat we mogen weten dat u ons heil alleen bent. Dat er alleen bij u vergeving en toekomst voor dit leven en voor eeuwig te vinden is. Heer, geef ons zo een gezegende dienst. Een dienst van voorbereiding. Een dienst waarin uw woord open gaat. Heer, spreek tot de kinderen, tot onze jongeren. Heer, dank dat zij vanmorgen ook gekomen zijn. Breng de psalm dan ook dicht bij hun leven. Heren, wij danken u voor zegeningen. We danken u in het bijzonder vanmorgen met de familie Lindhout. Dat ze u mogen danken vanwege de geboorte van Abel Jesse, hun eerste zoon. Heer, u bent goed geweest en dank voor de bewaring ook. Moeder en zoon, geef hen ook de genade om een jonge kindje ook op te voeden tot eer van u. Heere, zegent u hen. We bidden u ook voor alle die ziek zijn. Voor de alleengaanden. Die eenzaam zijn. Voor onze kerktelefoonluisteraars. Wees ook in de kamers aanwezig waar met ons meegeluisterd wordt. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Een wereld waarin ook zoveel haat te zien is. Haat tussen mensen onderling. Haat in gezinnen, in families. Haat tussen volken, haat ook tussen religies. Een wereld waarin aanslagen worden gepleegd. Waarin zoveel haat zonder reden is. En Heere, wij bidden u. Dat u dan met uw vrede komt. Dat uw harten verandert. Dat u liefde schenkt. Dat u verstoorde relaties ook herstelt. Ja, Heere, doe dat ook in ons midden. Werk dan met uw geest en geef dat wij vanmorgen, door uw geest geleid, vreugde mogen vinden bij de Heer Jezus. En dat in ons hart het stille vertrouwen leeft. De Heer Jezus, Hij is mijn heiland. Hij brengt hulp en troost alleen. En Heer, als we dan op een schadelijke weg zijn, dat kan ook. Dat we gekomen zijn naar de kerk. Maar dat we onze houvast zoeken op andere plekken. Dat we ons vasthouden aan dit leven alleen. Heren, dan bidden wij u om bekering. Om een ommekeer in ons hart en in ons leven. Heren, schenk ons daarvoor. Uw geest. Ja, Heren, zie ons zo aan. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen dus met elkaar lezen uit Psalm 35. Psalm 35. Toen ik deze week de psalm las in de herziene Statenvertaling, dacht ik, hey, de psalm ken ik niet zo heel goed. En toen las ik hem nog een keer, ook in de gewone Statenvertaling en de berijmde teksten. En toen twist met mijn twisters, hemelheren, dat zijn woorden die bekender klinken. Het zou heel goed kunnen zijn dat als je de psalm leest, dat er heel veel woorden gelijk wat vervreemden. Er zijn ook teksten die gelijk kunnen haken. Ik zeg het van tevoren, omdat het niet zo'n bekende psalm is. Ik heb hem voor vanmorgen gekozen, omdat het een psalm is die betrokken is op het lijden van de Heer Jezus. Ik was daar deze week mee bezig en mooi om deze psalm ook vanmorgen gelijk in uw en jouw midden te delen. Het is een hele diepe psalm waarin tonen worden aangeslagen, ook over vervolging. Maar juist voor westerse christenen kan het ook wel eens een klein stukje afstand geven. Terwijl waarschijnlijk als deze psalm bijvoorbeeld in een kerkdienst in Noord-Korea gelezen wordt, dat de mensen gelijk zeggen van ja, wij weten waar het over gaat. Maar misschien ook vanmorgen gelijk iemand in ons midden. Maar dat is van tevoren, als we gaan lezen, wel goed om dat mee te nemen. Een psalm van David. Roep ter verantwoording, heren, wie mij ter verantwoording roepen. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild. Sta op mij te hulp. Neem de speer in de hand. Sluit de weg af. Houd mijn vervolgers tegen. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Laat beschaamd worden en te schande wie mij naar het leven staan. Laat mij terugwijken en rood van schaamte worden, wie kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de Heere hen wegdrijft. Laat hun weg duister en spiegelglad zijn, wanneer de engel van de Heere hen vervolgt. Want zonder reden verborgen zij een kuil, een net voor mij. Zonder reden groeven zij een kuil voor mijn ziel. Laat verwoesting over hen komen, zonder dat hij het merkt. Laat zijn net, dat hij heimelijk, in het geheim spande, hemzelf vangen. Laat hem daarin vallen met verwoesting. Dan zal mijn ziel zich in de Heere verheugen. Zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk? U redt de ellendige van wie sterker is dan hij, en de ellendige en de arme van wie hem berooft. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Zij willen mij van het leven beroven. Maar ik, waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik kwelde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. Ik ging gebukt in het zwart gehuld, als iemand die om zijn moeder treurt. Maar toen ik strompelde, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich om mij heen. Zij waren kreupel en ik merkte het niet. Zij scheurden hun kleren en zwegen niet. In hun eigen kring van huichelachtige spotters knarsetanden zij zich over mij. Heren, hoe lang zult u toekijken? Verlos mijn ziel van hun verwoestende daden, mijn eenzame ziel van de jonge leeuwen. Dan zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat over mij zich niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn. En laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. Want over vrede spreken zij niet. Maar tegen de stillen in de landen bedenken zij bedriegelijke zaken. Zij sperren hun mond wijd open tegen mij. Ze zeggen, haha, ons oog heeft het gezien. U hebt het gezien, heren. Zwijg niet. Heren, blijf niet ver van mij. Ontwaak en word wakker om mij recht te doen. Mijn God en heren, om mijn rechtszaak te voeren. Doe mij recht naar uw gerechtigheid. Heren, mijn God, laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, aha, we hebben onze zin. Laat hen niet zeggen, we hebben hem verslonden. Laat beschaamd en tezamen rood van schaamte worden wie zich over mijn onheil verblijden. Laat met schaamte en schande bekleed worden wie zich tegen mij verheffen. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid. Laat hen voortdurend zeggen, de Heere is groot. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid tot uiting brengen. Uw lof, de hele dag. Tot zover deze psalm, dit gebed om hulp van koning David. We willen vanmorgen deze psalm, niet alle tekstgedeelten, maar wel wat meer in het geheel nemen, maar als uitgangspunt voor de verkondiging het slot van vers 19, waar staat, wie mij zonder reden haten. Wie mij zonder reden haten. Voordat we bij deze psalm stil gaan staan, krijgen we straks gelegenheid om onze gaven te geven. We geven onze gaven voor project 1027, diaconale en pastorale hulp voor immigranten, instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. Dan zingen we daarna psalm 35 vers 9, lezen we het eerste gedeelte van het avondmasformulier en daarna zingen we van psalm 35 het 11e vers. Dus eerst onze gaven, dan psalm 35 vers 9. Dan lezen we het eerste deel van het avondmasformulier en daarna psalm 35 het 11e vers. lezen wij het eerste stuk uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. En dan lezen wij het volgende. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waardoor de Heer Jezus Christus het heeft bevolen en ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. En dan komt u drie stukjes tegen waarmee we onszelf kunnen beproeven. Ook mooi om dat in een week van voorbereiding ook misschien dag voor dag een van die stukjes wat mee te nemen. Voor jezelf ook te overdenken. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat, afgunst aflegt zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis daarentegen niet gevoelen, eten ze en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, om zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die de afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die de beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vreemde mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en aan alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo dit hemelse spijs en deze drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover dit. Gemeente, een paar weken geleden, ik las het bericht, werd de Oezbeekse christin Umida, stond er bij haar naam, vermoord door haar eigen man. Waarom? Ze las uit de Bijbel en haar man die accepteerde dat niet en toen zij op het vliegveld stond, werd zij vermoord. Bericht vertelt verder dat zij een 2-jarig zoontje nalaat. Vermoord. Waarom? Omdat ze de Heer Jezus wilden volgen. En zo zijn er velen in onze tijd die vervolgd worden, die verdrukt worden, omdat zij Christus volgen. Maar op de boekenplank staat een boekje met de titel: Zij hebben lief, maar toch worden zij vervolgd. Zij hebben lief, maar worden vervolgd. Dat gaat over de christenen in de eerste eeuwen. Als het evangelie zich verbreidt door het Romeinse Rijk. En dan gaat het over christenen die lief hebben en toch worden vervolgd. Maar wat staat er dan? Dat het evangelie zich verbreidt ondanks die vervolging. Ja, juist ook door dat liefhebben. Nou, dat zijn van de dingen die je in Psalm 35 ook leest. Het gaat over David, die goed is tegen zijn vijanden. Hij heeft lief en toch is daar die enorme haat. Psalm 35, het is een lijdenspsalm. Een psalm over het lijden van David. Psalm over het lijden van Davids grote zoon. Psalm die wijst, ik zal straks ook dat nog wat duidelijker maken. Psalm die ons wijst op het lijden van de Heer Jezus. Maar ook een psalm die gaat over het lijden waarin de volgelingen van Christus betrokken worden. Ik zei het al voor de schriftlezing. Juist christenen in landen als Noord-Korea, Oezbekistan of Soedan, die begrijpen de tonen van een dergelijke psalm heel goed. Zij weten waar het over gaat. En het kan ook maar zo zijn dat er hier in de kerk zitten die zeggen van: nou, ik zong het ook mij, Heren. Doe mij recht. Heren, ontwaak. U ziet het toch, hoe ik bestreden word. U ziet het toch, hoe moeilijk het is. Heren, hoe lang nog? Het thema voor de preek is haat zonder reden. En als we dan de psalm lezen, dan komen in de eerste plaats een gebed om recht tegen. In de tweede plaats een gebed van de Heer Jezus. En tot slot een gebed om het heil van God. Eerst een gebed om recht. Want dat is eigenlijk Psalm 35. Het is een grote schreeuw om recht. Tot de hoogste rechter. De rechter van hemel en aarde. Het is een gebed tot God. David roept het uit. Heren, roep ter verantwoording wie mij ter verantwoording roepen. Ga de twist aan met wie mij betwisten. Heere God, er zijn mensen die achter me aan zitten, die me gevangen willen nemen, die me willen doden. En ze denken dat ze het recht aan hun kant hebben. Ze menen dat ze de sterkste zijn, dat ze alles kunnen maken. Maar Heere, u bent toch de rechter. U regeert toch. David, staat er niet bij wanneer hij dit gezongen heeft, maar ook de kinderen in de kerk kunnen denk ik wel een van de geschiedenissen bedenken die hierachter kan staan. Ik denk eigenlijk dat het gaat over David op de vlucht voor koning Saul. Waarom ik dat denk? Omdat David erover spreekt dat hij vriendschappelijk is omgegaan met zijn vervolger. Hij zegt het, ik was verdrietig toen zij verdrietig waren. Nou, je kan het voorstellen dat er verdriet was in het leven van Saul. Dat hij bedroefd zat op zijn troon en dat David met zijn harp aan het tokkelen was. Dat hij het verdriet verdreef uit het paleis. Hij was daar, hij leed mee. Hij deed ook goed. Hij versloeg die geweldige reus, die strijder Goliath. Hij was er voor koning Saul. Hij deed alles voor hem. Maar hij werd uit het paleis verdreven. Haat zonder enige reden. Kwaad voor goed. David, hij roept het uit. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Zij haten mij zonder reden. Als het stormt in je leven, als er nood is in je leven, als er vervolging is, als anderen je kwetsen, als de mensen zich tegen je keren, als je kijkt naar wat er op deze wereld gebeurt, wat moet je dan doen? Wat leert deze psalm ons dan? Nou, deze psalm leert het ons. Leg het voor de Heere neer. Spreek je nood uit. Ga naar hem toe en roep tot God. Want hij is de koning. Hij is de rechter. En als je kijkt naar de psalm dan zie je dat David God aanroept als koning en als rechter. Als koning, dat blijkt wel uit dat beeld van grijp het kleine en het grote schild. Een koning die voor zijn volk uitgaat. Een koning die de strijd aangaat voor zijn volk. David, hij weet het. Onze God is de Almachtige. Hij regeert. Kun je soms wel eens over twijfelen. Het spreekt ook door de psalm heen, die worsteling. Je kunt het natuurlijk weten met je hoofd. Maar je kunt daar wel in heen en weer geschud worden. Heren, hoe lang nog? Heren, waarom zwijgt u? Als het gaat om de vragen van het wereldtoneel. Maar misschien ook wat er in je huis en je gezin gebeurt. Wat voor aanvallen er zijn, op welke manier dan ook. Heren, wees de koning. Heren, grijp in. Nou is trouwens wel zo dat als David dit roept, dat er behoorlijk stevige taal wordt gebruikt. Dat heeft u wel gezien. Dat als David zegt van heren, ga mij te hulp, dan wordt daar taal van wapens bij gebruikt. Zeker even denkend aan deze week Nieuw-Zeeland, zou je misschien wel denken van ja, wacht eventjes. Wapens grijpen, is dat wel zo'n goed idee? Daar zien we toch juist zo ontzettend veel kwaad van. En past deze psalm dan bij al die ellende van aanslagen, of dat nou van moslims komt of rechtsextremistisch geweld? Roept deze psalm daartoe op? Nou, dan moet u vanmorgen wel even goed lezen. En dan moet je de psalm ook goed verstaan. David, die dit zingt, is degene die toen hij de kans kreeg om koning Saul te doden in die grot. Toen Saul er lag te slapen. En toen zijn dienaar zei van, koning, dood hem. Nee, dat doe ik niet. Want hij is de gezalfde van de Heere. Hij greep niet zelf in. En dat zie je in deze psalm ook. Er wordt trouwens niet eens gesproken over het doden van de vijanden. Er wordt gesproken, Heere, grijpt u in. Heere, laat het zo zijn dat die mij vervolgen niet de macht hebben om mij te grijpen. Maar verder legt hij het in de handen van de Heere neer. Dat is natuurlijk wel een principieel verschil. Of je zelf naar de wapens grijpt, of dat je zegt, Heere, u bent degene die regeert. U heeft alles in uw hand en grijp dan in. Prachtige beelden trouwens. Het gaat hier niet om degene die de macht heeft om te doden, maar om degene die op de vlucht is. David is op de vlucht en wat zegt hij dan? Laat hun weg donker zijn en spiegelglad. Nou, kinderen kunnen dat beeld ook wel zien. Je moet maar denken, iemand is op de vlucht. Er komt iemand achteraan. En wat bidt David dan? Laat hem uitglijden. Laat zijn weg spiegelglad zijn. En de kuil die hij voor mij gegraven heeft, spreekwoord, laat hem daar zelf invallen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt daar zelf in. Dat zie je ook in deze psalm, zie je dat spreekwoord. Laat ze vallen in hun kuilen. Dus vanmorgen geen oproep om de wapens te pakken. En daarmee vanmorgen ook niet dat je zegt van psalm 35, dat is de taal van het Oude Testament. Alleen, inmiddels het Nieuwe Testament, vergeving, ja, vergeef van de vijanden. Maar nog steeds ook vanmorgen het gebed om recht. En zo mag de gemeente ook bidden. Heren, doe recht. Grijp in. Wanneer mensen vervolgen en me naar het leven staan. Dat is het eerste. Het tweede wat opvalt is dus dat het gebed van de zwakkere is. Het is niet het gebed van degene die de macht heeft. Als je kijkt naar het tiende vers. U redt de ellendige van wie sterker is dan hij. Gebed om recht. Een gebed van de vervolgde kerk. Een gebed van allen die in nood zijn. Dachten vanmorgen aan die vrouw uit Oezbekistan. moest deze week ook denken aan Asia Bibi in Pakistan, waarvan de situatie slecht is. En al die christenen in Noord-Korea, die het ook bidden. Ook vanmorgen in hele kleine groepen, als ze samenkomen. Heere, doe ons recht. En zo mogen wij ook bidden met hen vanmorgen. Ook als we in een situatie zitten, dat we gezegend zijn. Dat we samen mogen komen als gemeente. Maar verbonden met die kerk wereldwijd, die het uitroept. Heere, hoe lang nog? Wees onze koning en wees onze rechter. Heere, doe recht. Je kunt het ook bidden in je persoonlijk leven. Misschien een jongen of een meisje die gepest wordt op school. Kan heel diep gaan. Dan mag je het ook vragen. Heere, luister naar mij. Heere, doe recht. Moet ik even denken aan die Duitse wetenschapper. En of het gelezen heeft deze week. Een wetenschapper in Duitsland die zette een aantal vraagtekens bij de evolutietheorie. En hij was zijn baan kwijt. In ieder geval zijn positie kwijt. Hij werd eigenlijk, het artikel wat ik las, ging het erover dat mensen achter zijn rug begonnen te praten. En op een gegeven ogenblik zei de instelling waar hij werkte, voor jou is er geen plaats meer. Het was alleen nog maar een vraagteken die de man had neergezet. Nou, dan kun je je voorstellen ook hoe dat in onze maatschappij kan gaan. Dat mensen aan de kant worden gezet. En zo bidt Psalm 35. Heere, hoe lang nog? Hoe lang kijkt u nog terug? Psalm 35. Legt u, jou en mij vanmorgen woorden in de mond. Als het zwaar is. Als het moeilijk is. En als u worstelt. Met welke vraag dan ook. En als je hier vanmorgen in de kerk gekomen bent en zegt, ja, ik herken dat. Psalm 3, vers 23. Ontwaak en word wakker om mij recht te doen. Als je denkt, slaapt de Heere God. Als je geen woorden hebt om te bidden. Neem deze psalm dan maar mee. En leg ze voor de Heere neer. Want er is een God die hoort. Ruwe stormen, ja, die kunnen zo woeden. Je leven kan heen en weer geschud worden. Het kan soms maar zo zijn. Dat je denkt, wanneer gaat die zon weer schijnen de afgelopen week? Met al die storm, met al die regen. Zou je het maar zo vergeten dat het een paar weken geleden natuurlijk heerlijk weer was. Dat de zon scheen. Nou, zo kan het ook zijn in je leven. Dat je het zicht op de Heere God kwijtraakt. Psalm 35. Heere, wees mij genadig en geef dat mijn tong uw gerechtigheid weer mag loven. Een gebed om recht, wereldwijd, maar dus ook in je persoonlijk leven. Bijzonder, dat als je nou deze psalm leest, zo als een psalm van David, als een psalm van mensen in vervolging, dat er één iemand is, de ene, de Zoon van God, die ook deze psalm op zijn lippen genomen heeft. En dat is het tweede aandachtspunt. Het is niet alleen een gebed om recht van mensen, het is ook een gebed om recht van de Heer Jezus. Als we kijken naar ons tekstvers, wie mij zonder reden haatte. Als je een Bijbel hebt met verwijzingen, dan ziet u dat er een verwijzing staat naar Johannes 15, vers 25. Johannes 15, vers 25. En in dat gedeelte spreekt de Heer Jezus over de haat van de wereld. Johannes 15, vers 18, daar staat: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. En dan in vers 25 staat er: maar het woord moet vervuld worden dat in de wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. De wet staat er hier. Dat is een aanduiding voor het Oude Testament. De Heer Jezus zegt: het woord moest vervuld worden. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Nou, dat komt voor in de psalmen. Psalm 69, de wat bekendere lijdenspsalm. Psalm die we waarschijnlijk ook wat vaker kennen als het gaat om het lijden. Maar ook dus dit woord uit psalm 35. Dus als de Heer Jezus met zijn discipelen spreekt, als hij onderweg is naar Jeruzalem, als hij zegt van, ik zal gehaat worden, ik zal beschimpt worden. Wat doet hij dan? Nou, dan zegt de Heer Jezus, het staat al in het Oude Testament, in psalm 35, in psalm 69, dat ze mij zonder reden zouden haten, opdat het woord vervuld zou worden. En dan is het vanmorgen, ik heb daar deze week nog even over nagedacht, hoe zeg ik dat nou precies? Aan de ene kant is het vervuld, maar je kunt ook zeggen, de Heer Jezus heeft zijn weg gezien in psalm 35. Je zou kunnen zeggen dat 19e vers, dat slaat en dat wijst ook op de Heer Jezus. Aan de ene kant gaat het over David en zijn leed. Aan de ene kant gaat het ook over het leed van gelovigen. Allen die de Heer Jezus volgen en daarom leed ondervinden. Maar in de diepte gaat het hier over de Zoon van God. En dat is zo heerlijk. Dat is zo wonderlijk. En daarom is het ook zo goed om in de kerk te komen. Om je ook voor te bereiden op het heilige avondmaal. Want op heel veel plaatsen kun je spreken over het leed. Op heel veel plaatsen kun je ook zeggen tegen elkaar, wat is het vreselijk in deze wereld? En er is ook heel veel religie die jou vertelt hoe je ermee om moet gaan. Er zijn ook heel veel tijdschriften die zeggen hoe je met je persoonlijk leed komt omgaan. Je kunt erover lezen. Je kunt er ook allerlei bijeenkomsten voor volgen. Maar er is maar één plaats. En dat is in het huis van God. Dat is waar de Bijbel open gaat. Waar gesproken wordt over hem die gekomen is. En is afgedaald in ons leed. Die onze plaats heeft ingenomen. Die niet vanuit de hemel bleef toekijken hoe het hier op deze aarde gaat. Maar die het hoorde. Dat David het riep. Hoe lang nog? Die het hoorde. Al dat lijden op de wereld. En die kwam. Die daalde. En zo lees je psalm 35 als je hem leest. Met oog op het leven van de Heer Jezus. En als je dan begint te lezen bij vers 11. Dan zie je zo het leven van de Heer Jezus. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Jongens en meisjes, ik besef voor jullie vanmorgen. Psalm 35 is niet zo heel makkelijk. Maar dit pakken jullie denk ik allemaal mee, want jullie kennen de verhalen. Als je het leest, misdadige getuigen staan op tegen de Heer Jezus, dan zie je de Heer Jezus gaan. Gevangen. In de hof van Gethsemane. Geboeid. En dan gaat hij naar het huis van de hoge priester. En daar staan ze. En dan zeggen ze het. Ja, hij zal de tempel opbouwen in 3 dagen en weer afbreken. Misdadige getuigen. Ze zeggen het. Dat Jezus een zondaar is. Ze haten hem. Zonder reden. En ze bespotten hem. En ze beschimpen hem. En de Heer Jezus, had hij dat verdiend? Is het zo dat de Heer Jezus daarna gemaakt had? Nee. Toen de mensen verdrietig waren, toen huilde hij mee. Met innerlijke ontferming was hij over de mensen bewogen. Ze vergelden hem kwaad voor goed. Ze roepen het uit. Kruisigt hem. Kruisigt hem. Vers 15. Maar toen ik strompelde, waren zij verblijd. Ziet u hem gaan door Jeruzalem. De Zoon van God. Met zijn kruis op zijn rug. En de menigte die staat er. En de menigte verblijdt zich. De menigte is ontroerd. Maar ze hebben het toch gezegd. Weg met hem. Vers 21. Ze sperren hun mond wijd open en zeggen het. Ha, ons oog heeft het gezien. En je staat rondom de kruisheuvel Golgotha. En je ziet de menigte staan. Weg met deze. Wie mij zonder reden haatte. Want werkelijk, er was geen enkele reden om de Heer Jezus te haten. Hij deed niks dan goed. Alleen maar goed. En hij gaf zich. En de mensen lieten hem aan het kruis sterven. Zonder reden. Zo wordt die psalm vervuld in de Heer Jezus die gekomen is naar deze wereld. Ik moest even denken aan bij deze psalm aan dat beeld. Dus het gaat om hem die deze wereld draagt. Aan het beeld van de Indiase christen. Misschien kent u het voorbeeld wel, het verhaal. De Indiase christen die was christen geworden. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, vraagt iemand van, waarom ben je nu christen geworden? Juist in India is er zoveel religie. Boeddha, Mohammed. Nou, toen zei hij het. Als ik nadenk over Mohammed, die zegt, doe de wet heel goed. Doe je best. En misschien zal Allah je redden. Als ik denk aan Boeddha, die zegt van, kijk niet naar de problemen om je heen. Mediteer. En misschien kom je eruit. Maar als ik denk aan Jezus, dan denk ik aan hem die in de put van mijn ellende is afgedaald. Naast mij ging zitten. En al mijn lasten gedragen heeft. En daarom ben ik christen geworden. Omdat hij alleen de enige is die mij uit de put van de ellende kan halen en mij niet aan mijn eigen lot overlaat. Heb jij het ook ontdekt? Deze Christus, de Zoon van God, die in deze wereld afdaalde, hij kwam om de haat te dragen. Hij kwam om het leven te geven. En volgende week mag je het zien. Als het brood wordt gebroken, dan zie je het. Christus gaf zijn leven. En als de wijn wordt ingeschonken, hij gaf zijn bloed. Buiten hem is er geen hoop en geen toekomst. Maar met hem mag je weten, hij is mijn heil alleen. Jezus Christus, die gekomen is om recht te doen. Heere, doe mij recht. Jezus Christus is gekomen. Het kan natuurlijk zijn dat, als je nou vandaag die psalm leest, dat er nog wel een andere vraag naar boven komt. Want we hebben het gezien, een gebed om recht. We zien dat de Zoon van God, de Heer Jezus, naar deze wereld komt. En dat deze psalm vervuld wordt in zijn lijden en in zijn sterven. En je bent geneigd om je handen te vouwen. Heere, doe recht. Maar staan wij daarmee automatisch aan de goede kant? Als wij nou vragen, Heere, doe recht. En als het hier gaat over wie mij zonder reden haatte, dat kan natuurlijk over de Heer Jezus helemaal gezegd worden. Er is geen enkele reden om hem te haten. Maar zijn wij er vrij van? Als er nou een liniaal naast ons leven gelegd wordt, is dat dan recht? Gerechtigheid. Kan ik voor God verschijnen met wat er in mijn leven gebeurd is? Of als God recht gaat doen, moet ik dan niet zeggen, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Zondag 2 van de catechismus, daar staat, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En daarmee is het natuurlijk niet zo dat je gelijk kunt zeggen van nou, dat gebed, dat neem ik op mijn lippen. En dan gaat het natuurlijk, als het gaat om haat, gaat het gelijk altijd over die ander. Van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat betekent dat er in ons hart een trekkracht zit, een neiging naar, om ook dat kwade te doen. Je zou kunnen vergelijken met een auto die op een helling staat. Als de handrem eraf gaat, dan gaat hij naar beneden. Geneigd. Gelukkig dat de Heer ook voor die handrem zorgt. Maar vanuit onszelf zit daar een neiging naar het kwade. En daarom zit er in deze psalm nog meer. Ja, juist ook als je met jezelf in de knoop komt in een week van voorbereiding. Als het nou gaat om, Heere, doe recht. Waar moet ik dan naartoe? Nou, naar Hem die heil brengt. Die de heiland is. En dat, zo begint die psalm ook. Ik heb dat aan het begin wat overgeslagen. Als het gaat om die roep om recht. Dan begint de psalm in het derde vers met: zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Prachtig. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. En daarmee is deze psalm niet alleen een psalm om recht, maar ook om het heil, om de redding van God door zijn genade. Heere, wees mij genadig, wees rechtvaardig, in en door uw Zoon, de Heer Jezus. Wat hebben we gezien? Ik vat nog even samen. We hebben gezien een gebed om recht. We zien dat het een gebed is van de Heer Jezus. Hij is gekomen. En tot slot zien we dat de psalm een gebed is om het heil van God. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. En dan komt het vanmorgen gelijk dichtbij. Want de vijanden die zitten van buiten. Ook wel van binnen. Maar in de psalm vooral van buiten. En dan gaat het hier over, Heere God, wilt u tegen mijn ziel zeggen, ik ben uw heil. En wat is dan heil? Heil, dat is redding. Voor vandaag en voor eeuwig. Het is een gebed om de redding van God voor nu en voor altijd. Heil. Als je kijkt naar het Hebreeuws van het woord heil, dan staat er ook de naam van de Heer Jezus achter. Yeshua, de redder. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw redder. Ik ben uw Jezus. Nou, en dan bidt de psalm aan de ene kant. Of de vijanden mogen stoppen. Heren, laat ze niet door mogen gaan. Maar aan de andere kant ook. Heere God, wilt u mij rust geven in mijn ziel? Wilt u mij uw heil laten proeven? Zodat ik staande kan blijven in deze wereld. Zodat ik eeuwig bij u mag thuiskomen. Ook als het stormt. U weet allemaal dat de Heere niet altijd onmiddellijk de omstandigheden verandert. En als we dan bidden, Heere, laat die vijanden vallen. Wat is dan rijk dat de psalm eigenlijk al begonnen is met te bidden. Heere, laat het in mijn hart zo zijn dat ik mag weten dat u mij heil bent. En dan kan het nog zo tekeer gaan. Dan kan die storm er blijven. Dan kunnen die vijanden blijven staan. Maar als ik het in mijn hart weet, dat u mijn heiland bent, dat u mij kracht geeft, dan kan ik verder. Zeg tegen mijn ziel. Verdenk aan dat gedicht over die voetstappen op het strand. Heel bekend. Die dichter die vraagt zich dan af van als ik met de Heere loop, dan zie ik steeds twee paar voetstappen op het strand staan. Maar juist op het moeilijkste gedeelte zie ik maar één paar stappen staan. En Heere, waar bent u dan? Waar was u op dat moment? En dan gaat het gedicht verder. Juist toen heb ik je gedragen. Kijk, dat is dat zeg tegen mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. dat je het mag weten. Juist op dat moeilijkste stuk. Toen droeg de Heere, hij is genadig. Hij geeft mijn redding. Dan moet je kijken hoe het er staat. Zeg tegen mijn ziel. Je hebt vanmorgen met je oren gehoord dat God beschermt. Je mag het ook weten met je hoofd. Want je hebt het gehoord vandaag. God redt. Hij beschermt. Hij is de koning. Hij is de rechter. Maar nou dit gebed. Heere, zeg tegen mijn ziel. Dan mag je vragen, Heere, doe het me ook van binnen ervaren. Dat u het bent die redding alleen geeft. Heere, doe het mij ervaren dat u mijn heiland en mijn God bent. Rust mijn ziel, uw God is koning. U regeert, u houdt vast. Doe het mij in het binnenste ervaren. Dan kan ik misschien zeggen, nou, is dat dan geen zweverige mystiek? Dat je het ervaart? Los van het woord van God, nee. Dit is Gods eigen woord. Het staat in de Bijbel dat je het mag vragen. Heere, geef die bevestiging in mijn hart. Zoals het ook staat in Romeinen 8, vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dan mag je ook vragen deze week. Als je bezig bent met het woord van God. Heere, schenk mij rust. En is het ook goed om aan de tafel te komen. En dan aan de tafel van het avondmaal opnieuw bevestigd te worden. U bent mijn heil alleen. Het werk van de geest. En daar staat het prachtig. Ik ben. Dan hoor je de naam van God. Ik ben het die alleen heil geeft. Heb je dat ontdekt? Of zoek je houvast op andere plekken? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je vasthoudt aan gezondheid, aan je opleiding, aan een leven vol met plezier. Er zijn tegenwoordig ook heel veel mensen die hun houvast zoeken door gewoon maar even de andere kant op te kijken. Die wereld van Psalm 35. Ik leef gelukkig in Nederland, het gaat goed met mij en ik zie wel als het mis zal gaan. Dwaas. Of je nou 16 bent, of 70 bent, dwaas natuurlijk om de andere kant op te kijken. Om zonder deze God door het leven te gaan. Om ook nooit te bidden. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En als het nou zo is dat je vanmorgen in de kerk zit en weet, ik zoek mijn heil. Ik zoek mijn houvast op zoveel plaatsen, maar ik ga aan God voorbij. Vouw dan je handen en zeg het, Heere, leer tegen me aan mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En wie tot God komt, die wordt niet teruggeworpen. Ook als u worstelt, kan ik volgende week aan de tafel gaan. Leg het bij de Heere neer. Hij zegt het, ik geef het heil en ik wil het kwijt. In en door mijn Zoon, de Heere Jezus. De Zoon van God, die zijn leven gaf. Hij, die zonder reden werd gehaat, schonk zijn leven voor zondaren. Wat is de Heere goed? Denk aan die jongen. Het gaat over haat zonder reden. Ik las zijn verhaal deze week. Een jongen die ging in militaire dienst en wilde graag marinier worden. Maar deze jongen, Die lag heel erg slecht in de groep. Ik weet niet waarom, maar in ieder geval, hij werd aan alle kanten gepest. Hij werd aan de kant gezet. En die jongens van zijn compagnie, die deden er van alles aan om het hem moeilijk te maken. En op een gegeven ogenblik hadden ze een grap bedacht. Nou, dat was eigenlijk helemaal geen grap, maar ze wilden die jongen eens flink laten schrikken. Ze namen een onklare handgranaat. Er zat geen lading in, dat wisten ze ook wel. Maar ze gooiden die in de barak. En ze dachten, nou vliegt die het raam uit en wij lachen met elkaar. Maar wat gebeurde er? Deze jongen die ze beschimpte, deze jongen die ze omlaag haalde,
die dook er bovenop. En die zei het. Rennen jongens. Wegwezen. En het werd doodstil in de barak. Want ze zagen het. Deze man. Deze jongen. Die wij gepest hebben. Die wij weggestuurd hebben. Die we aan alle kanten kapot wilden maken. Deze jongen was bereid om zijn leven voor ons te geven. Hij wilde zich geven, terwijl wij hem bespotten. Terwijl wij hem omlaag haalden. Ziet u hem, die Zoon van God, waar je zoveel tegen gedaan hebt. In je schuld, in je tekort. Hij gaf zijn leven en hij wil het kwijt. En hij zegt het, kom tot mij en leef van mijn offer. Ik heb mijn leven gegeven. Ik heb me laten bespotten om zondaren zalig te maken. Zijn naam mag geëerd worden. En laten we dan vrolijk zingen over deze gerechtigheid. Want zo eindigt de psalm ook. Dat de Heer Jezus, of dat David het zegt. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid tot uiting brengen. Uw lof de gehele dag. Wat is het goed als je rust vindt bij de Heer Jezus. En dat anderen daar ook de vreugde van mogen zien. Dat de Heer een God is die recht doet. Het mag ook zichtbaar zijn. Volgende week aan de tafel. Vreugde vinden in de gerechtigheid van de Heer Jezus. En het dan mogen zeggen. De Heer is groot. Ja, hij is groot. Hij is heerlijk. Dat hij zijn zoon gaf aan deze wereld om zich te geven. En mag dat ook zien. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid tot uiting brengen. Uw lof de gehele dag. Amen. Zingen we van met Psalm 35, het 13e vers. Zullen we nog danken en ook bidden. Ja, Heere, zo
mogen we uw recht, uw lof vermelden. Met diep ontzag, Heere, wij danken u dat u uw Zoon gegeven heeft aan deze wereld. Dat u wilde afdalen in onze schuld, in onze ellende, om zondaren te kunnen redden. En Heere, wij bidden u dat we zo ook vandaag mogen leven van uw heil. Heere, wij bidden u, zeg tegen onze ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, bevestigt u dat door uw woord en door uw geest. Juist ook in deze week, onderweg naar het avondmaal. Bescherm uw gemeente. Heere, bewaart u ons ervoor dat we aangaan zonder u. Heere, dat kan niet. Heere, geef dan ook geloof en hou vast in uw belofte. Heere, trekt u ons ook als we worstelen. En Heere, dat we het dan niet in onszelf zoeken, maar in uw belofte. Heere, ga zo met de gemeente mee. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor de vervolgde en de verdrukte kerk, die in nood het hart naar u omhoog heft. Beschermt u, bewaart u. Breid uw koninkrijk uit. Wees ook met hen onder ons, die de psalm zo heel diep konden meezingen. Bescherm en bewaar. Heere, bewaart u ons ervoor dat we ons heil op andere plaatsen zoeken dan bij u alleen. En richt ons telkens opnieuw op uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, wat een weg, wat een wonder dat u zich gaf en geeft dat we dat volgende week ook aan de rust van de tafel mogen zien en overdenken. En dat we deze week ook de rust nemen om stil te worden voor u. Om te proeven dat u ons heil alleen bent. Heere, ga zo met ons allen mee. We bidden u ook deze week voor de provinciale verkiezingen. Wilt u ook geven dat we vertegenwoordigers krijgen die luisteren ook naar uw woord. Wees met ons land en met ons volk. Zegent u zo de gemeente, de predikant, de kerkraad, allen die een taak hebben, Heer, u weet ervan. We bidden u voor onze jongeren, voor onze kinderen en voor onze ouderen. Heer, zie ons aan en breng ons als het mogelijk is ook vanavond opnieuw hier in uw huis bij elkaar. Dat vragen wij u in Jezus' naam uit genade. Amen. We zingen tot slot van Psalm 116... woorden voor de week van de voorbereiding. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. En ook het vierde vers wat eindigt met de woorden: gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Psalm 116 vers 1 en 4.
Thank you.
zegende week van voorbereiding toegewenst. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heer en wees ook tot een zegen voor die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.